Wij gaan vandaag weer naar Judas. Dat wil zeggen, de brief van Judas. Waar wij de vorige keer zo ongeveer terecht zijn gekomen bij vers 8. En ik lees dus even vanaf dat gedeelte. Judas, vers 8. Waar staat: desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen ze niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn ze henen gestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Tot zover. Het zijn bepaald geen opwekkende woorden, denk ik, zo op de vroege morgen. Maar we zijn nou eenmaal aan dit schriftgedeelte toe, dus we zullen dat inderdaad bespreken. Desgelijks evenwel ook deze. En dat deze, ik herinner er u aan, dat deze verwijst naar de sommige mensen uit vers 4. De lui die nogal een paar keer genoemd worden in deze brief, over wie de brief min of meer ook handelt. Deze namelijk, die zijn die sommige mensen die ingeslopen zijn en die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Ze zijn goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. Dat is nog steeds het sleutelvers, om het zo eens te zeggen, met een oude uitdrukking. Het sleutelvers van deze brief. Vers 4 dus. Sommige mensen ingeslopen, het gebeurt in het geheim, die worden beschreven als goddelozen die de genade onze Gods veranderen in, of verwisselen voor, dat kan ook, hè? Dat is hetzelfde. In ontuchtigheid en de enige Heers, God, namelijk onze Heer Jezus Christus, verloochenen zij. De grondgedachte van deze brief is nog altijd deze, en het is echt van groot belang om dat vast te houden, anders komt u er heus niet uit. De grondgedachte is dat deze brief van toepassing is op een tijd waarin het oordeel Gods nog niet over de wereld komt. Ik zei nog niet over de wereld komt. Wij lezen natuurlijk in deze brief over een oordeel wat zal komen, zo zonder meer. En de nadruk daarop valt dan ook in vers 14. Als er staat: en van deze heeft ook heen nog de zevende van Adam geprofiteerd, zeggende: ziet, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dat wil zeggen dus dat er inderdaad een oordeel zou komen. Dat is uitdrukkelijk aangekondigd. Maar het is er nog niet. Het wachten is daarop. Dat betekent dan ook dat terwijl er op het oordeel gewacht wordt, dat er ook allerlei mensen zijn, en dat staat dan in vers 4, die van deze omstandigheid misbruik maken en die weliswaar in dat oordeel zullen komen, dat staat er ook, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, maar die in afwachting daarvan zich nergens wat van aantrekken en daarmee ook de genade van God, uit vers 4, misbruiken ten behoeve van het vlees, gebruiken als een oorzaak voor het vlees, zoals het in Romeinen staat, of zoals het in Galaten staat, bijvoorbeeld. En die de enige heerser, God, namelijk onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dat staat allemaal nog steeds in vers 4. En er wordt dan later op teruggekomen in, even zien wat we zojuist gelezen hebben, in vers 8, namelijk: zij verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Wij vinden daar dus dat er mensen zijn, dan ben ik terug in vers 8, die in slaap gebracht zijn. Dat wil zeggen, slaap is de aanduiding van weliswaar leven, maar dan een leven wat zich niet bewust is van de omstandigheden in de omgeving. Slaap wil zeggen dat men zijn eigen leven leidt en dat men helemaal geen binding heeft en geen weet heeft met en van de dingen die om de mens heen gebeuren. Dat is slaap. Vandaar dan ook dat slaap nogal synoniem is met het begrip dood, want dood kan ook zo beschreven worden. Namelijk, in de Bijbel vinden we dat iemand die dood is weliswaar existeert, bestaat, betekent dat eigenlijk gewoon, hè? Hij bestaat wel, maar in ieder geval niet hier op aarde. En bovendien wordt vastgesteld dat de gestorvenen inderdaad geen weet hebben, geen kennis hebben van de dingen die op aarde gebeuren. Waarna de volgende vraag altijd is, maar waar hebben ze dan wel weet van? En dan zeg ik, dat weet ik ook niet. Zodat u dan weer zegt, dan zal u ook wel dood zijn, maar dat is niet het geval. Ben u nog wakker? Goed. Goed. In de dood weet men dus niet wat er hier op aarde gebeurt. Dat is de scheiding eigenlijk van de dingen hier op aarde. En daarmee komt het overeen met de situatie van slaap. Waar het niet dat we het slaap noemen, omdat we weten dat de slapende vanzelf wel weer wakker wordt. En bij de doden weten we dat de doden niet vanzelf weer wakker wordt. Er moet al een wonder gebeuren, wil die weer wakker worden. Zo zit het eigenlijk. Nou, dat is het fundamentele verschil. Maar wat we hier lezen is dat mensen in slaap zijn. Dat betekent dat ze zich de omstandigheden om hen heen niet bewust zijn. Je schiet bijvoorbeeld een kanon bij hun bed af. Dat schijnt gebruikelijk te zijn, heb ik vernomen. En dan worden ze er nog niet wakker van. Ik zou niet weten waarom ze er wakker van zouden moeten worden. Eerlijk gezegd, hè. Zolang die kogel niet op hun bed valt, lijkt het me niet zo'n groot probleem. Maar goed, er zijn er dus die sommigen die de omstandigheden om hen heen niet bewust zijn. Dat is de beschrijving eigenlijk van alle goddelozen, de lui uit vers 4 namelijk. Want in de praktijk blijkt dat degenen die inderdaad zonder God zijn en leven, zich niet bewust zijn, ook niet eens kunnen zijn, van de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Wat zijn die omstandigheden dan? Makkelijk genoeg. Laat ik het maar eens ophangen weer eens aan Psalm 2. Die moeten we toch allemaal uit het hoofd kennen. Had ik dat niet als huiswerk opgegeven? Psalm 2, waar degene die in de hemel woont in de eerste plaats lacht. En daarna verklaart waarom hij lacht. Hij zegt namelijk, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Waarna de volgende vraag is, maar waarom merken wij daar dan niks van? En dan komt het antwoord, dat God zegt, nou, ik heb tegen die koning gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Nou, hij heeft nog niet geëist, dus dat wacht nog op de toekomst. Maar die koning zit daar al. En dat is een, neemt u me niet kwalijk, maar dat is een vermakelijke situatie, van bovenaf gezien. Nou ja, er staat ook die in de hemel woont zal lachen. Want hier beneden zijn allemaal mensen die zich dat niet bewust zijn. Die slapen namelijk. Die weten niet dat er al lang iemand op de troon zit. Zij denken dat er niemand op die troon zit. En dus denken zij dat ze zelf op de troon zitten. Als ze geen koning boven zich hebben, dan zijn ze zelf koning. Weet u wel, de mens. De kroon der schepping, zo gaat dat. Hè? De kroon der schepping. Naar Gods beeld en gelijkenis. En men verbeeldt zich heel wat. En dan heb ik het nog over tamelijk religieuze mensen. Om niet te zeggen godsdienstig, want dat vind ik zo'n raar woord. Hè? Maar dan hebben we het nog niet eens over de mens in het algemeen, de atheïst of wie hij dan ook maar is. Maar God heeft op de troon iemand gezet. En het wachten is alleen op dat degene die op de troon zit, de Messias dus, de Heer Jezus Christus, inderdaad de tijd gekomen acht om wat van zich te laten horen. Daar heeft hij geen haast mee, want het kan toch niet meer stuk. Er is een eeuwig koninkrijk begonnen, dat is wat de schrift erover zegt. Een eeuwig koninkrijk, gepaard gaande trouwens met het eeuwige priesterschap van Christus. En nu dat eenmaal begonnen is, nu dat tot stand gekomen is door de dood en vooral opstanding en hemelvaart van Christus. Wel, nu kan die zaak niet meer stuk, dus nou is er alle tijd. De overwinning is behaald en er is alle tijd, want er is de eeuwigheid beschikbaar, om die overwinning ook daadwerkelijk te demonstreren. Daar is geen haast meer mee. Dat is de kwestie van de gewonnen partij. Hè? Je kunt nog even doorspelen, maar dat maakt niet zoveel meer uit. Dat ontaardt in een grap eigenlijk. Ik weet niet, misschien vindt u dat geen gelukkig gekozen uitdrukking. Maar ik blijf erbij. Staat die in de hemel woont zal lachen en zegt, ik toch heb mijn koning gesteld. Is al gebeurd. En diegenen die dat niet weten, die zich niet bewust zijn deze verhoogde positie van Christus als de eersteling van een nieuwe schepping en als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, degenen die dat niet weten, zich niet bewust zijn, slapen dus, want zo heet zoiets, ze kennen hun omstandigheden niet en door hun onkunde, in hun onnozelheid, onwetendheid betekent dat, in hun onnozelheid lasteren zij inderdaad die enige heerser, uit vers 4, God, onze Heer Jezus Christus. En zij verloochenen hem, zij ontkennen hem. En in vers 8 wordt dat dus nog een keer gezegd. Er staat namelijk, zij verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Wel, wie heeft heerschappij? Er wordt heel wat omgezeuld met het vers hoor, helaas. We hopen dat dan toch wat recht te zetten. Wie heeft de heerschappij? Uiteraard de enige heerser, God, onze Heer Jezus Christus uit vers 4. Die lasteren zij. Bij al wat ze doen. Niet alleen wanneer zij rechtstreeks in opstand zijn tegen God en hem uitdagen. Of hem rechtstreeks ontkennen. Want dat is ook wat soms gebeurt. Maar zij doen dat ook wanneer zij het zwijgen van God en het zwijgen van Christus misbruiken. En dus de genade van onze God misbruiken en veranderen in ontuchtigheid zoals ook in vers 4 geschreven staat. Nou, daarover gaat het. En het is dus de beschrijving van de ongelovige mensheid in het algemeen. Zij verwerpen de heerschappij, die van Christus uiteraard, en zij lasteren de heerlijkheden. Welke heerlijkheden? Van wie zijn die dingen eigenlijk? Die heerlijkheden. Dat is dezelfde vraag, dat heb ik van de week ook ergens gezegd in een ander verband. Dat is dezelfde vraag als hoe heette de vader van de zonen van Noach. Van wie zijn de heerlijkheden? Van de Heer, dat betekent het woord ook, ja. Van de Heer. Het zijn de heerlijkheden des Heren. De heerlijkheid, of onderverdeeld, heerlijkheden van de Heer. Daar gaat het om. Het is die heerlijkheid die in de tijd gezien werd door bijvoorbeeld Jesaja. Die heeft het een en ander gesproken en geschreven toen hij zijn heerlijkheid zag. Toen hij de Heer zag op een hoge en verheven troon met de serafs om de troon, boven de troon. Of het is de heerlijkheid die Ezechiël zag toen hij de Heer ook zag zitten op een troon met daaromheen cherubs. Maar ja, het verschil is nog helemaal niet zo groot. Hè? Maar hij heeft de heerlijkheid des Heren gezien. En in het geval van Ezechiël is die heerlijkheid des Heren het laatste gezien. Het is een visioen, weet ik. Het gaat er nou niet om hoe het eruit zag, maar het gaat erom dat het dat was. De heerlijkheid des Heren. En die heerlijkheid des Heren is het laatste gezien. Nou, waar? Waar is de heerlijkheid des Heren het laatste gezien? In dit verhaal blijven. Op de Olijfberg. Dat is Ezechiël. De heerlijkheid des Heren is het laatst gezien. Die verdween namelijk uit Jeruzalem en uit de tempel. En maakte een tussenlanding, heet zoiets in technische termen. Want het waren toch raderen en zo, dus we maken er maar een technische uitdrukking van. Maar hij maakte een tussenlanding op de Olijfberg. Daar is hij het laatste gezien. En daarna niet meer. En het is precies wat gebeurd is met de heerlijkheid des Heren, inderdaad, maar nou niet in visioen, maar nou letterlijk. Want de heerlijkheid des Heren is gewoon de opgewekte Christus, heet dat. De risen Messiah, zei ik Willem Johnson altijd, hè. De opgewekte Christus, ik vind de Nederlandse uitdrukking lang zo mooi niet, maar goed. Maar de opgewekte Christus is het laatst gezien, voor zover het gaat over de aarde althans, op de Olijfberg. Daarna heeft men hem nog gezien, een paar keer, maar dan in de hemel. Maar waar het aarde betreft, het laatst gezien op de Olijfberg. Dat zei ik al. Ik zei, op de aarde is het laatst gezien, op de Olijfberg. Daarna is hij nog een paar keer gezien, maar dat was in de hemel. Door bijvoorbeeld Stefanus en Paulus. Wellicht ook Jacobus, hoewel dat, dacht ik wat onwaarschijnlijk. Dat zal wel op aarde geweest zijn, maar dat weet ik niet. Maar het laatst op aarde is hij gezien op de Olijfberg. En de eerste keer dat hij weer op aarde zal gezien worden, is uiteraard op de Olijfberg voor het afwerken van de afgebroken partij. Maar goed. Hoe dat ook zij, de heerlijkheid des Heren werd het laatst gezien in het verleden En die heerlijkheid des Heren is gewoon de verheerlijkte Christus, de verhoogde Christus, degene die uit de dood opstond en die via de Olijfberg zich verborgen heeft en die in de toekomst terugkeert en zich via de Olijfberg zal openbaren. Dat is ongeveer de gedachte en op de typologische betekenis ga ik wel verder maar niet in, omdat de Olijfberg namelijk een uitbeelding is van het verborgen koninkrijk buiten de lege plaats en dus een uitbeelding van bijvoorbeeld de gemeente enzovoorts. Maar daar gaan we nou niet verder op in. Het gaat er dus om dat die heerlijkheden gelasterd worden. Het zijn de heerlijkheden die nu het deel zijn van Christus zelf. Zijn verhoging en alles wat ermee samenhangt. Alle geestelijke zegeningen waarmee wij gezegend zijn in Christus in de hemel, maken deel uit van deze heerlijkheden. En een van die heerlijkheden, een van de belangrijkste eigenlijk, is inderdaad de genade onze Gods. Waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Uit de Efezebrief. Maar dat is precies wat gelasterd wordt. De heerlijkheden in het algemeen. En om het uit te leggen is het makkelijkste. De genade in het bijzonder. Want die wordt misbruikt en daarmee gelasterd. Zij verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Deze beide uitdrukkingen samen trouwens. Brengen ons precies waar de Hebreeënbrief ons hebben wil, namelijk bij de troon der genade. Heerschappij namelijk veronderstelt dat iemand op de troon zit. En dat klopt, dat is zo. Christus zit op de troon. En de heerlijkheden, let op, heerschappij en heerlijkheden. Hè? Heerlijkheden veronderstelt in de eerste plaats de genade van Christus, de genade Gods die tot ons gekomen is in Christus. En inderdaad de troon waarop de enige heerser gezeten is en waarop hij heerschappij heeft, heet dan ook inderdaad officieel in de Hebreeënbrief de troon der genade. En in Romeinen staat, opdat genade zou heersen door die ene. En dat is uiteraard die enige heerser. Romeinen 5 is dat. Dus inderdaad, deze heerschappij en deze heerlijkheden is de aanduiding, of zijn de aanduiding van de heerlijkheid van Christus in onze dagen. Dat wil zeggen, in afwachting van niet zozeer zijn wederkomst, want dat is een beperking, maar in afwachting van dat zijn oordeel op aarde zal geopenbaard worden. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Nu is er geen oordeel. Het zou moeten komen, want er zit een rechtvaardige heerser op de troon. Maar het oordeel komt nog niet, want degene die op de troon zit is niet alleen koning, maar speciaal hoge priester. Hij regeert in genade, zit op de troon der genade. Hetgeen de mens die leeft in deze tijd de gelegenheid geeft om van die genade en van de langmoedigheid Gods misbruik te maken. En daarover spreekt deze brief van Judas. Dat is echter niet de bedoeling, want de bedoeling is dat deze langmoedigheid Gods en het uitblijven van de toorn Gods beschouwd wordt als een uitdrukking van Gods genade. En de apostel Petrus in zijn tweede brief, die immers sterk overeenkomt met deze brief van Judas. De apostel Petrus in de tweede brief, hoofdstuk 3, zegt dat wij de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid moeten achten. En hij zegt bovendien, de Heere vertraagt de belofte niet, dat is 2 Petrus 3 vers 9. De Heer vertraagt de belofte van zijn wederkomst dus niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat het enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En in vers 15 staat, ach de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, ulieden geschreven heeft. De gedachte is dan, dat de werkelijke situatie van deze wereld er een is, waarbij de dingen allemaal al geregeld zijn, waarbij alles bij wijze van spreken dan in kannen en kruiken is. Maar voor het oordeel komt, wat zou vandaag kunnen komen? Het zou 19 eeuwen geleden ook al hebben kunnen komen. Maar voor het oordeel komt, krijgt de mens de gelegenheid om zich tot de Heer te bekeren. Om bij de Bijbelse termen te blijven. En om gebruik te maken van de genade die wordt aangeboden. Het oordeel zal komen, maar als u wilt, veroordeelde, kunt u een beroep doen op de genade Gods. Dat is de enige reden waarom de executie, zal ik dan maar zeggen, nog niet over de veroordeelden voltrokken is. En dat is wat de mens kennelijk niet weet of niet wil weten, daarom wordt hij beschreven als slapend. Hij weet niet dat hij al lang veroordeeld is. Johannes 3. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad, daar zijn we een andere Bijbelstudiedag ooit eens gebleven. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft op de troon, heb ik gezegd ooit. Want daar is de zoon uiteraard. De zoon is op de troon. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al veroordeeld. Waarbij je moet bedenken dat onder het begrip veroordelen ook ligt het begrip executeren. Dat is één begrip in de Bijbel. En de gedachte is dan dat die in hem gelooft, die wordt niet geëxecuteerd. Het vonnis wordt niet voltrokken. Maar die niet gelooft, die leeft daar al onder. De uitspraak is geweest. En als er dus verder niks verandert, als hij niet tot geloof komt, dan zal hij inderdaad geëxecuteerd worden. Dat wil zeggen onder het oordeel komen. En het begin van het oordeel komt inderdaad al over de mensheid. Maar dat is het volgende verhaal wat nu komt. Want ik ga terug naar Judas. Waar stond in het eerste deel van het vers, van vers 8, staat: ze zijn in slaap en zij verontreinigen het vlees. Heeft niks met salmonella te maken of zoiets, hè? Nee, zij verontreinigen het vlees. Hoezo? Wel, ze misbruiken het vlees. Gaat hij weer. Hoezo? Nou, dan gaan we weer even terug naar, even kijken, misschien Johannes 3, maar anders naar Romeinen 1. Nou, eerst dan maar Johannes 3, daar waren we toch. Dan. Daar stond namelijk in Johannes 3, vers 18... Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. En dan vers 19 meteen. En dit is het oordeel, want dat is altijd de vraag, hè, waaruit bestaat dat oordeel dan? Is de mens al geoordeeld? Ook in de zin van dat het vonnis voltrokken is of wat? En het antwoord is jazeker. Dat oordeel is namelijk dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En de gedachte is dan dus dat het oordeel wat nu reeds, en in ieder geval sinds de opstanding van Christus over de mens komt, dat is dat het licht uit de wereld verdwenen is. Het licht der wereld was in de wereld, maar de duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Maar het licht is uit de wereld verdwenen, zodat de wereld in duisternis is achtergebleven. En wat zegt die mens? Ach, het is duister, laten we slapen. We gaan maar naar bed, gaan slapen. En over die slaap spreekt inderdaad Judas. De mensheid is in slaap gebracht, is in duisternis en in de duisternis is men zich ook niet bewust van de omstandigheden. Van de omstandigheden. Ik ben geneigd te zeggen de omstandigheden om zich heen, maar dat is twee keer hetzelfde natuurlijk. Hè. Men is zich niet bewust van wat er omheen staat, van de omstandigheden dus. En men leeft dan in een oordeel, in een klein wereldje en men leeft onder de vloek van de duisternis. Men leeft in onwetendheid en de mens maar hoog opgeven over zijn kennis. Ja, hij scharrelt wat rond in de duisternis en vindt zich dan heel knap, want met de ogen dicht kan hij toch al zijn weg vinden in het kleine vertrekje waarin hij zich bevindt. Maar dat is geen kennis, dat is zich behelpen. Zich er een beetje uitredden, dat is geen kennis. De mens leeft in duisternis. De werkelijke omstandigheden zijn deze, dat de mens leeft onder het oordeel, dat wil zeggen, uitspraak is geweest. Doodvonnis is getekend, om zo te zeggen. Het enige wat overblijft is dat men een beroep zou doen op de genade Gods. En dan zijn er nog die zeggen, nou, ik nou goed mijn best doe, dan zal het misschien wel goed komen, maar men vergist zich. De uitspraak is al geweest. Dat geldt ook voor al die mensen die onder de wet leven. Die zich via de wet aangenaam willen maken voor God. Dat is onzinnig. De uitspraak is al geweest, dat is te laat. Men kan alleen nog een beroep doen op de genade Gods. Als men dat niet wil, ja, dan niet. Dat is onverstandig. Maar dat kan alleen maar weer omdat men zich de omstandigheden niet bewust is. Waarom niet? Waarom heeft men het licht niet gegrepen? Waarom wilde men niet in het licht wandelen? Waarom heeft men het licht afgewezen? Antwoord is, omdat men werken der duisternis pleegde, men deed dingen die het daglicht niet verdroegen. Men prefereerde de duisternis, dat is gebruikelijk voor misdadigers. En daar hebben wij het nu over, want zij zijn degene die veroordeeld zijn. En dat geldt uiteraard gewoon voor ieder mens. Nou, ze prefereerden de duisternis, staat er, want hun werken waren boos. Toen heeft God gezegd, nou, als je dan liever in de duisternis blijft, oké. En het licht verdween uit de wereld, is het centrale thema van het Johannesevangelie. Het licht is uit de wereld verdwenen, is teruggekeerd naar waar het vandaan kwam, de hemel zelf. En wij, die als gelovigen in het licht wandelen, kunnen dat ook alleen maar omdat we met Christus gezet zijn in de hemel. En dat is precies de reden waarom het licht dat wij hebben ontvangen in de wereld niks uitricht. Daar schijnt het niet namelijk. God heeft in ons geschenen, in onze harten, omdat wij in Christus, met Christus dus, gezet zijn in de hemel. Dat licht komt ook alleen maar tot hen die diezelfde weg gaan en met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade waar de enige heerser verheerlijkt gezeten is. En in de wereld werkt het niet. Dat is de teleurstelling die wij als gelovigen denk ik ook vaak hebben. Ik wel tenminste, dat je met zoveel licht komt en de wereld wil het niet. Werkt niks uit. Maak er geen gebruik van. Doet gewoon de ogen dicht, want men prefereert de duisternis. Men stelt vragen en als je met een antwoord op een vraag komt, dan blijkt dat men het antwoord helemaal niet had hebben willen hebben geworden. En zo. Ja, dan komen er van die lange zinnen, weet u wel, van, om er omheen te kunnen praten. Hè? Om alles een beetje in te kunnen vlechten. Dat is wat er gebeurt. Nou goed, God heeft het licht uit de wereld weggehaald. De mens wilde liever de duisternis en werken de duisternis plegen. Dat is ook inderdaad aan de orde, want letterlijk staat dat zo. En ook veel duidelijker, want onder ons gezegd even, de apostel Paulus drukt zich over het algemeen veel directer en scherper en genuanceerder uit dan ook, dan Johannes. Johannes is altijd moeilijk te lezen. Je hebt erg veel rust voor nodig om dat te bestuderen. Maar Paulus die doet het dynamischer en zegt gewoon in Romeinen 1, de bekende verse voor de meesten van u denk ik. Daar staat bijvoorbeeld, ik neem de draad maar ergens op, hè? Bijvoorbeeld in vers 22 van Romeinen 1. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Iedereen die zegt ik ben wijs is namelijk dwaas. Makkelijk is dat, hè? Als je dat even weet, hè? Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke gods, daar hebt u de heerlijkheid, hè? De heerlijkheid, kan ook zijn heerlijkheden, hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God, want heerlijkheid en onverderfelijkheid horen uiteraard bij elkaar, hebben ze veranderd in ontuchtigheid, stond er in vers 4 van Judas. En hier staat, hebben ze veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetig en kruipende gedierte. Dat wil zeggen, dat wat God toekomt, heeft men in plaats van aan God de schepper gegeven aan de schepping. Aan de mens namelijk, en men verklaart de mens tot goddelijk. En als van de mens blijkt dat hij toch zo goddelijk niet is, dan wel geen nood, dan neemt men vogels. Die zijn een beetje hoger dan de mens, ze vliegen ook hoger, ze kunnen iets wat de mens niet kan. Dus worden ze tot godheid gepromoveerd. Ja, zo gaat dat. En verder is ook dan nog viervoetige en zelfs kruipende gedierte. Ja, zo gaat dat. Men heeft allerlei soorten wezens, dieren dus, tot God verklaard en men heeft die aanbeden in plaats van de enige waarachtige heerser. En zo gebeurt het nog. Maar dan staat er vervolgens dat aangezien zij God hebben losgelaten, aangezien zij met God niets te maken willen hebben, daarom heeft God ook hen losgelaten. Hij wil ook met hen niks te maken hebben. En dat is de beschrijving van de tijd waarin wij leven. De tijd tussen de opstanding van Christus en de openbaring van zijn toorn. Dat is een andere manier om te zeggen tussen zijn eerste en tweede komst. Maar in dit kader moet je natuurlijk zeggen, de tijd tussen zijn verheerlijking en de openbaring van die heerlijkheid en daarmee ook van zijn toorn over de wereld. Nou, God heeft hen ook, vers 24, overgegeven, losgelaten betekent het gewoon hoor, heus, gewoon losgelaten. God heeft hen losgelaten, waarom? Omdat ze zo hard trokken uiteraard. Ze wilden niet vastgehouden worden. Zij wilden niet geholpen worden. Ze wilden niet tot het licht komen. Nee, de Heer vroeg nog, wilt gij gezond worden? En de meesten zeggen dan, gezond worden? Ik ben toch niet ziek? Zo gaat dat. Ik heb altijd een vreemde vraag gevonden. Als de Heer die vraag stelt, wilt gij gezond worden? Dan denk ik, ja, vanzelfsprekend. Maar er zijn er ook die niet gezond willen worden, domweg, omdat ze niet weten, niet geloven, niet aanvaarden dat ze ziek zijn. En daar zit het probleem. Met de mens in het algemeen is dat het probleem. Als je weet dat hij een zondaar is, dan is de kans groot dat hij daar wel aan wil. Maar om hem eerst zover te krijgen dat hij inderdaad gelooft dat hij zondaar is, dat schijnt monnikenwerk te zijn. Nou ja, laat maar. Is het monnikenwerk. Volgens anderen is het heidenswerk trouwens. Maar als je het mij vraagt, is het verschil weer niet zo groot. Nou, goed. Maar terug naar vers 24 dan voor Romeinen 1. Daarom heeft God hen ook losgelaten, overgegeven in de begeerlijkheid hun harten tot onreinigheid om hun lichamen, dat is vlees dus, onder elkander te onteren. Ze hebben namelijk de waarheid Gods en dus de heerlijkheid Gods en dus het licht, namelijk God, veranderd in de leugen en dus inderdaad in verderfelijkheid en in duisternis. Ze hebben het veranderd in de leugen en het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. Nou, als de schepper zich verborgen en teruggetrokken en zegt, wel, als je genade wil hebben, kom je tot me. Dan roep je me maar, hier is mijn naam. Telefoonnummer was er niet bij, hoewel ik een lied ken dat zegt, I just telephone upstairs when I'm troubled. De negers hebben daar minder moeite mee. De negro spirituals zijn wat dat betreft veel concreter. Als ik in de problemen zit, bel ik naar boven. Naar die operator in the sky. Zoiets is het, hè? Ja, zo is dat. Hier is mijn naam. Dat is nummer 10565 is dat. Kengetal weet ik niet. Dat is geheim. Moet je een klein vijfje draaien. Laat maar zitten. Maar inderdaad, ze hebben De Heer heeft zichzelf verborgen voor de wereld. En de bedoeling is dat men tot hem komt om een beroep te doen op zijn genade. Vandaar die vijf natuurlijk. Maar men doet dat niet. Men heeft van de situatie misbruik gemaakt en zegt, God is er niet. Anderen zeggen, God is dood. Dat is een officiële theologische redenering. Hè? God is dood. Zo van, hij was er vroeger wel, maar nou is hij er niet meer. Kennelijk. We hebben zo lang niks meer gehoord. En na 15 jaar. Oh nee, dat was een ander geval. Met 19 eeuwen en nog wat, dan verklaren we hem maar voor dood. Dan zijn we van hem af, dan zijn we vrij. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Men misbruikt dus inderdaad de genade, de langmoedigheid Gods, om lichamen onder elkander te onteren, om het vlees dus te, hoe heet dat, lasteren. Zij verontreinigen het vlees. Dat is de uitdrukking, om het vlees te verontreinigen, want zo staat het in Judas vers 8. En het wordt hier nog verder gezegd in Romeinen 1, maar het zal de meeste uren bekend zijn. Er staat in vers 24, daar gaat het over de verontreiniging van de lichamen. In vers 26 staat het weer, daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Daar heeft het zelfs te maken met onreine gevoelens, heet zoiets. Meer te maken met het inwendige van de mens. En vanaf vers 28 staat het zelfs in verband met het denken, het verstand van de mens. Daar staat gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, heeft met kennis te maken. Zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met enzovoorts. En dan komt de langste opsomming van ondeugden en onreinheden die ik in de Bijbel gelezen heb, dus ik laat het er maar bij. Waar het om gaat is dat de mens de genade Gods misbruikt om zelfs niet alleen te leven zoals hij zelf wil, volgens eigen initiatief, en hij gebruikt die genade Gods niet alleen ook om zichzelf tot God te verklaren, maar zelfs om zijn eigen leven en zijn eigen vlees te misbruiken. Daar gaat het om. Het blijkt dat de mens in het algemeen veel te weinig normbesef heeft in zichzelf om aan zijn lot overgelaten te kunnen worden. Dat merken wij niet altijd. Nee, niet helemaal altijd. Maar daarom is het wel zo. Er zijn allerlei omstandigheden toch nog, ook in ieder geval in de maatschappij, die een mens verhinderen om te doen wat hij misschien wel zou willen doen. Ja, nee, doordat er andere mensen zijn die het controleren, zal ik dan maar zeggen. Nee, door menselijke overheden en doordat je nou eenmaal deel uitmaakt van een plaatselijke gemeenschap, misschien zelfs wel een gemeente. Of dat kan allemaal, dat heeft allemaal een beetje een remmende werking. Zelfs die mensen die denken, ja, dat zou wel willen, maar we moeten de mensen daar wel van denken, dus doen ze het dan toch maar niet, enzovoorts. Het zijn allemaal remmingen die er zijn en misschien is dat wel goed ook, maar ik spreek er maar verder geen oordeel over uit. Want waar het om gaat is dat we ons bewust dienen te zijn van het oordeel wat wel degelijk over de mens zou komen en wat ook aangekondigd is. En voor ons is dat hopelijk niet zo'n probleem, daar ga ik dan maar even voor uit, want het gaat per slotverrekening ook niet zozeer over ons. Het gaat over de mens in het algemeen, levend in deze dagen. Goddelozen namelijk, die van het zwijgen en laten we zeggen dan de afwezigheid van God misbruik maken om dan maar hun eigen leven in te richten en het vlees zoals de oude mens en de natuur enzovoort te misbruiken. En dan heb ik het niet over milieuproblematiek of wat dan ook, helemaal niet. Want je moet bedenken dat misbruik van het vlees, van de mens, van het lichaam zal ik dan maar zeggen, niet alleen is die onreinheid die in Romeinen 1 bijvoorbeeld genoemd wordt, maar alle streven van de mens om zichzelf te verheffen, om heerschappij te hebben en zo de dingen aan zijn hand te zetten, om zijn eigen normen te bepalen enzovoort, valt in die categorie. Want daarmee stelt hij zich in de positie van God en daarmee eigenlijk hoger dan God. Hij maakt misbruik van de omstandigheden. Nou, de Heer laat het allemaal gebeuren in zijn langmoedigheid. Maar in de toekomst, en die toekomst is uiteraard niet zo geweldig ver meer, in de toekomst zal alsnog het oordeel komen. Romeinen 1, bij nader inzien trouwens, Romeinen 1 zegt dat ook, alleen heet het dan inmiddels Romeinen 2, maar dat is mijn schuld ook niet natuurlijk. Dat hebben ze al gedaan voordat ik geboren was. Maar in Romeinen 2 staat dan, in vers 3. En denkt gij dit, o mens die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Denkt gij dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden, is de verkorte zin. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid, beschrijving van deze tijd immers, en langmoedigheid, niet wetende, slapende dus, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. U ziet, dat is precies dezelfde uitdrukking eigenlijk als in 2 Petrus 3, waar staat dat de langmoedigheid Gods, of langmoedigheid des Heren moet beschouwd worden als zaligheid. De Heer is langmoedig over ons. En als men daar geen gebruik van maakt, van die mogelijkheid tot het komen tot de Heer, mogelijkheid tot bekering, want zo staat het hier dan in Romeinen 2 vers 4. Dan is het zoals het vers 5 het zegt, er staat namelijk, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, dat is dus dat harde hart, het harde, onbekeerlijke hart, dan is men hardmoedig, dat is geen goed Nederlands woord geloof ik, maar dan is men hardmoedig in plaats van zachtmoedig. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat. Mensen zijn geneigd schatten te vergaderen. Maar hier staat, gij vergadert toorn als een schat. Die toorn die wordt steeds groter. Want als men geen gebruik maakt van de langmoedigheid Gods, zal het effect precies omgekeerd zijn. In plaats van dat de schuld, dus de toorn ook wordt weggenomen, wordt de toorn alleen maar steeds groter. Het is misschien een wat raar verhaal, maar eigenlijk is het zo dat als in het verleden die toorn meteen gekomen was, dan zou u geen zondaar geweest zijn. Dan zou u niet een zondaar geweest zijn. Laat zondaar maar weg, dan zou u niet geweest zijn. Helemaal niemand niet meer, hè? Geen één niet, dus, hè, of zoiets. En dan betekent het inderdaad dat er ook niet zoveel mensen in het oordeel zouden komen. Alsnog. Maar juist die genade Gods heeft tot gevolg inderdaad dat velen behouden worden. Maar net zo goed heeft het tot gevolg dat velen in het oordeel komen. En naarmate ze langer leven en langer de tijd krijgen om te leven zoals hen zelf goed dunkt, naar die mate verzamelen zij ook toorn als een schat. Ik geloof niet dat je dat hardop mag zeggen, maar ik ben helemaal geen voorstander van de doodstraf.
Nee, eerlijk niet. Dat is een beetje moeilijk. Dat gaat namelijk niet, hè. We hebben een heer die genadig is en in genade regeert. Bij ons, we zouden op zijn minst ons bewust moeten zijn dat wij uit genade zijn zalig geworden, dat we de dood verdiend hadden. Ik ben dus geen voorstander van doodslag, maar daar gaat het nou niet om. Dat interesseert toch niemand. Hè? Maar de andere kant van het verhaal is dat inderdaad de geboren misdadiger, zeg nou niet dat dat niet bestaat, hè. Maar, er zijn er meer dan u denkt, vooruit. Maar dat de geboren misdadiger er van God uitgezien baat bij zou hebben, dat hij zo vroeg mogelijk, jawel, de doodstraf krijgt. Des te minder toorn verzamelt hij zich. Het is heus niet zo'n dwaze gedachte. Het is niet aan ons om die dingen te praktiseren. Daar gaat het niet om. Het gaat om de gedachte. Nou, ik ga het nou niet verder uitleggen, want dan krijgen we waarschijnlijk een discussie. Maar het is dus gewoon zo, hoe langer die bedeling van de genade duurt, hoe langer de toorn Gods uitblijft, hoe groter die toorn ook zal zijn. En dat geldt niet alleen in verband met de jongste dag, maar het geldt net zo goed in verband met een oordeel wat over de levende mensheid en de volkeren komt in de nabije toekomst. Want er komt een verdrukking, hoedanig niet geweest is en ook niet meer zijn zal, zo groot. Er komt een oordeel van over de afgelopen 2000 jaar. En dat is niet niks. Maar dat is het gevolg van, de mens verzamelt zich deze schat, deze toorn als een schat. En dat is ook wat in de rest van dit schriftgedeelte gezegd wordt van Romeinen 2. Hoe dat ook zij, wat er gebeurt sinds de opstanding van Christus, maar bij het uitblijven van zijn oordeel en dus van zijn wederkomst, is dat de mens het vlees verontreinigt, zich van de omstandigheden niet bewust is en inderdaad zijn lichaam, maar zelfs de hele oude schepping misbruikt. En ik krijg alle vrijheid om dat te doen. Die vrijheid is daar niet voor. Die vrijheid is er opdat hij in vrijheid zou komen tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Een God die belofte gedaan heeft en die geloof rekent tot gerechtigheid. Kortom, een genadegod. Die God is dat. Tot die God zou hij kunnen komen. Maar als men tot hem niet wil komen, wel, dan kan men van die vrijheid die God geeft inderdaad misbruik maken om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven, zoals het op een andere plaats staat. Nee, dat geldt voor een gelovige net zo goed weer, maar daar gaat het nou ook niet om. Het gaat om de wereld in het algemeen. En die vinden we dan ook beschreven, die wereld vinden we beschreven hier in vers 8 van Judas. Ze zijn in slaap, zij verontreinigen het vlees, in overeenstemming met Romeinen 1. Zij verwerpen namelijk de heerschappij, ook Romeinen 1, en lasteren de heerlijkheden. En dat is ook Romeinen 1. De heerlijkheid van de onverderfelijke God. Ja?
Vooral duidelijkheid, zijn het ook mensen die vroeger wel wakker waren. Omdat ze in slaap gebracht zijn. En vers 12 zegt dat ze bijvoorbeeld voor de tweede maal gestorven zijn.
Ja. Dan komen we terug bij de inleiding die, ooit, die ik ooit gehouden heb op deze brief. De vraag was dus, want dat was waarschijnlijk op een band ook niet meer te horen. De vraag was dus of deze mensen die in slaap zijn, of die ooit wakker geweest zijn en of ze ooit kennis hebben gehad van deze dingen. Wel, we moeten ervan uitgaan dat degene aan wie de brief geschreven is, historisch, dus in het verleden, in de dagen van Judas, inderdaad wakker gemaakt waren. Om de eenvoudige reden dat de schrift zegt dat in die dagen het evangelie inderdaad over de hele wereld en aan alle volken gepredikt is. Misschien was de wereld wat kleiner dan tegenwoordig. Dat zou kunnen, daar weet ik allemaal niks van. Maar ik ga ervan uit wat er staat. En er staat dat toen het evangelie in de hele wereld gepredikt is. En bovendien zouden we bij de brief van Judas toch in de eerste plaats moeten denken aan het volk waarvan de naam er ook boven staat. Dus hè, Judas, het Joodse volk. En dat is in elk geval geconfronteerd met het licht en de waarheid. Al was het maar via de oud-testamentische geschriften. Maar zeker ook via de prediking van al de apostelen. Dus historisch gezien zijn deze mensen inderdaad in slaap gebracht. Verder is het moeilijk te zeggen over de mensheid in het algemeen dat iedereen het evangelie kent en afwijst, want zo ligt de situatie natuurlijk niet. Maar wanneer we praten over de volkeren, de mensheid als zodanig, dan spreken we niet over individuele mensen, maar spreken we echt over volkeren. Als we over volkeren spreken, dan zouden we echt moeten vaststellen dat het evangelie wel degelijk gepredikt is aan alle volkeren. En het is vergeten. Het bewijs daarvoor kan zelfs geleverd worden. Dat is misschien dan niet meteen een Bijbels bewijs. Maar het bewijs daarvoor kan geleverd worden omdat alle volkeren overleveringen kennen die zonder meer te herkennen zijn als evangelisch. Boodschappen, tradities, legenden of hoe men het maar noemt, die spreken over de verlosser die komen zou, of die geweest is, of die geweest is en die gezegd heeft dat hij terug zou komen, enzovoorts. De sporen daarvan vind je over de hele wereld terug, zodat je toch in ruime water zou moeten zeggen, nou, in het algemeen is het zo dat de mensheid wakker gemaakt is, dat het licht inderdaad in de wereld geschenen heeft, ja, maar dat staat natuurlijk ook gewoon in Johannes 1, hè. Het licht heeft geschenen in de wereld, maar men heeft het afgewezen. En in onze dagen, hier in Nederland, hier in Wezep zal ik dan maar zeggen, of waar dan ook, lijkt me dat helemaal geen probleem. Want als je tegenwoordig cabaretier bent en je wil eens een leuk programma maken, dan neem je toch het christendom en vooral het evangelisch christendom op de hak. En dan blijkt dat iedereen weet wat de boodschap is. No problem. Dat is het vervolg op het verhaal. Dat heb ik op deze plaats ook al eens eerder gezegd. Uiteindelijk kom je natuurlijk terecht bij weer Romeinen 1, waar staat dat hoe dan ook de mensheid niet te verontschuldigen is. Niemand, ook niet één, echt te verontschuldigen is, omdat ze alle geweten hebben. Dat weten echter wil niet altijd zeggen dat men die kennis ook in het hoofd ergens heeft, maar het wil wel zeggen dat men er directe beschikking over heeft. En als men het dan niet weet, komt dat omdat men het niet weten wil. Zo werkt zoiets. Nou, meer kan ik er niet over zeggen. Het blijft natuurlijk zo dat er mensen zijn, ook in onze omgeving, die echt niet weten wat er los is. Dat blijft natuurlijk zo. Maar het is maar de vraag hoe de Heer er tegenaan kijkt. Ik heb mensen genoeg, die bellen me dan op of zo. Sommigen ken ik, sommigen ook niet. En die willen antwoord hebben op bepaalde vragen. Nou, dat willen ze niet hoor. Dat willen ze niet. Dikwijls niet tenminste. Die zitten al met een bepaald probleem, willen dat oplossen, willen dat zich achter iemand anders kunnen verschuilen. Dat is het dan. Maar geïnteresseerd zijn in het woord van God, dat is er niet bij. Ze zijn echt geïnteresseerd in zichzelf. Krijgen daarmee soms problemen met zichzelf namelijk. Hebben dan even een bijbeltekst nodig. Of ze krijgen problemen met de gemeente waarvan ze lid zijn of zoiets. Nee, lid of zoiets zijn ze ervan. Nee, nou, ze staan op de verjaarskalender. Goed. En bij gebrek aan een ledenlijst. Nou goed. Nee, daar krijgen ze problemen mee. Maar niet afleiden. Daar krijgen ze problemen mee. En dan hebben ze even een tekst nodig om die problemen te regelen. Nou, zo werkt dat dus niet. Daar is de Bijbel ook niet voor. En als zij dan niet weten, dan komt dat omdat zij het bewust niet willen weten. Zijn niet geïnteresseerd. Nou, daar gaat het om. Blijkt trouwens in de praktijk, en ik denk dat de meesten van u dat verschijnsel kennen, dat als je echt gaat spreken over een Heer die in de hemel zit en aan wie gegeven is alle macht in hemel op aarde, maar die op dit moment nog niet bereid is om van die macht gebruik te maken, dan worden ze boos. Maar dat is de realiteit. Dat is de echte realiteit. Dat is reëler dan de omstandigheden in uw eigen leven. Want of u die kent is nog maar de vraag. Realiteit is dat wij een Heer hebben die op de troon zit. En die bewust zich uit de wereld heeft teruggetrokken. Tot ons leedwezen, maar daar gaat het nou niet over. Ik weet niet of het ook tot uw leedwezen is, maar dat doet er ook niet toe. Maar wellicht dan. Wellicht tot uw verdriet, maar niettemin is dat zo. Nou, daar hebt u mee te leren leven. En wat de wereld betreft, we hebben één boodschap, diezelfde namelijk, dat er een Heer is die op de troon zit, en die zijn oordeel in de toekomst zal openbaren, en als er iemand ooit nog eens een keer aan u vraagt, de bekende vraag, als er een God is, waarom doet u dan niks, dan is het enige antwoord, omdat hij een genade God is. Dan heb je precies het evangelie. Dat is het evangelie. Nou, en als men dat niet wil, als men geen genade wil omdat men zichzelf niet als misdadiger beschouwt, want dat is de enige echte reden natuurlijk, hè. Als men dat niet wil, dan blijft dus over dat men niet wil weten hoe het werkelijk zit. Want dan heeft men de achterdeur open voor als men dan voor de Heer komt te staan, dan kan men altijd nog zeggen, ja maar Heer, dat heb ik toch allemaal niet geweten? Hoe kon ik dat nou weten? Die Bijbel was me veel te moeilijk. Daar kon iedereen altijd maar alles mee verklaren. Dus daar kon ik ook niks mee. Enzovoorts. Nee, maar je hebt wel de verantwoordelijkheid. Ik zeg altijd, ik moet er niet aan denken voor de Heer te staan. Die dan aan me vraagt van, en wat vond je van mijn boek? En dan te moeten zeggen, sorry, had u een boek geschreven? Oh ja, die dikke, maar ik lees alleen maar die dunne. En er stonden helemaal geen plaatjes in ook. En, nou zo, dat kun je toch niet maken? Nee, nou goed. Dus de verantwoordelijkheid die wij hebben is inderdaad dat wij de omstandigheden kennen. En dat wij de waarheid, als die dan tot ons komt, dat we die aanvaarden. En daarvan gebruik maken door inderdaad een beroep te doen op de genade Gods. En daaruit te leven. En dat is, hoewel het erop lijkt, is het toch heel wat anders dan het veranderen van de genade Gods in ontuchtigheid enzovoorts. En het gebruiken van die genade en van die vrijheid als oorzaak voor het vlees. Waarom deze twee dingen tegenover elkaar gaat het. Of we doen een beroep op de genade Gods. Of we misbruiken de genade Gods en we verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij, die van Christus dus, en lasteren de heerlijkheden, ook die van Christus. Dus of het een of het ander. En als het licht komt tot ons in een duistere wereld, als het alsnog komt, dan komt het tot ons in onze harten. En anders niet. En als die harten dicht zitten, wel, dan is er verder geen licht. Dus of inwendig en dus aan de buitenkant onzichtbaar, of het is er helemaal niet. En meer smaken zijn er niet. Nou. Dat is de strekking dus van vers 8. Sluit dus aan. In ieder geval bij Romeinen 1. Dat is het belangrijkste. En de Galatenbrief in zekere zin. En ik kijk nog even in 2 Petrus 2. Of ik daar al terecht moet. Ja zeker, moet ik daar ook terecht. 2 Petrus 2. Vers 9, een vers wat in de voorgaande versen van Judas ook al geïllustreerd werd. Want het waren illustraties hè, over Sodom en over die gevallen engelen en over de uittocht uit Egypte. Er staat in 2 Petrus 2, vers 9. Zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen. Ook in onze dagen. Doet een beroep op de genade Gods. En de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Want naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt gij uzelf toorn als een schat, zei Romeinen 2. En daar gaat het hier dus ook om. Dus de onrechtvaardige worden bewaard tot de dag des oordeels om gestraft te worden. En in het bijzonder, vers 10, allermeest, die onrechtvaardige die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten. Dat laatste is natuurlijk uitdrukkelijk de beschrijving van ongeloof. Zij kennen de heerschappij, maar verachten die. Ze wijzen hem af. En die in plaats van te wandelen uit de geest, bewust wandelen uit het vlees. Daarom staat er ook die stout zijn, overmoedig, baldadig, ongehoorzaam. Hè? Die stout zijn, die zichzelf behagen in plaats van God te behagen. En die de heerlijkheden niet schromen te lasteren. Dus precies dezelfde gedachtegang dan. Al moet ik erbij zeggen, maar dat heb ik al eens eerder gezegd. Dat waar Petrus over spreekt, dat is heel subtiel iets anders toch dan waar Judas over spreekt. Want Petrus spreekt inderdaad over gelovigen, over wedergeboren mensen. Die niet bereid zijn uit deze dingen te leven. Terwijl Judas spreekt over ongelovigen, helemaal niet wedergeboren mensen die uit het vlees leven. Want je hebt natuurlijk gelovigen die vleeselijk zijn en je hebt ook ongelovigen die vleeselijk zijn. Je hebt gelovigen die de Heer in hun leven in de praktijk niet wensen toe te laten. Die zeggen, ik wil zalig sterven, maar zalig leven, dat hoeft nou ook weer niet. Toch? Nou durf je niet te knikken, hè? Nee. Nou, die zijn er. In 1 Korinthe 2 waren ze er in elk geval. Nee. Maar die zijn er en er zijn dus gelovigen die naar het vlees leven. En je hebt natuurlijk ook gewoon ongelovigen die uiteraard naar het vlees leven. Over die gelovigen die naar het vlees leven spreekt Petrus. En over die ongelovigen spreekt Judas. Vandaar dat die woorden volledig overeenkomen eigenlijk, hè. Alleen de omstandigheden en de consequenties daarvan, die worden verschillend beschreven in deze beide brieven. Maar ook dat had ik al eens verteld. Dus we gaan terug naar Judas, waar we dan terecht zijn gekomen bij vers 9. Nee, nog even, ik zeg nog even vers 8, want dat moet er goed in zitten. We komen nou bij waarschijnlijk zo ongeveer de moeilijkste verzen van deze brief. Waar het in vers 8 om gaat, maar wat ook al in de voorgaande verzen besproken is, is dat de zonde van de mens in het algemeen is dat hij ontrouw is aan de raad Gods. Dat wil zeggen, God heeft zijn plan gemaakt met de wereld. Hij heeft gezegd waar het allemaal toe dient, waar het allemaal toe leidt. Hij heeft gezegd hoe een mens daar zijn plaats in zal kunnen innemen. En de bedoeling is uiteraard niet dat het gewoon is tot lering alleen maar van het schepsel. Dat hij weet, ik weet nou wat God wil en hoe of wat en dat is het dan. Je moet overal toch een beetje verstand van hebben enzovoorts. En je hebt allerlei vakken van wetenschap gewoon in de natuur in het algemeen. En een van die vakken is dan theologie. Daar moet je dan ook nog wat van weten. Maar zo is het niet. De bedoeling is namelijk dat God het ons bekend gemaakt heeft. Opdat wij ons daaraan zouden conformeren, zeg ik altijd. Eigenlijk moet ik gewoon zeggen onderwerpen. Maar mensen hebben daar een beetje beroerde gevoelens bij meestal. Maar dat is het eigenlijk. Men zou daar namelijk deel van uit moeten maken van die plannen Gods. God zegt, ik doe dit en ik doe dat en dan leidt het zus en dan gaat het daar naartoe en daar dient het allemaal voor. En de bedoeling is dat wij zeggen, nou, daar stappen we in. Daar komt de trein des levens langs, weet je wat? Ik ben met spirituals bezig, hè. Er is altijd sprake van de gospel train enzovoort. Hè. Nu weer eens. De andere keer gaan we weer met de boot. De Jordaan over met wie ook weer? Michael. Die roeit. Hé, hey, wat vreemd. Michael, dat is volgende vers, daar hebben we het nog over. Nou, in ieder geval, we gaan met de trein mee. Hier komt de trein langs. En ons wordt, dat is het leven zelf gewoon, hoor. En waar gaat hij naartoe? Ja, dat maakt weinig uit. Er staat erop waar hij naartoe gaat. En je kunt maar het beste meegaan. Dan kom je nog eens ergens. Waar dan ook. En als je die bestemming niet wilt, dan blijf je gewoon achter in je oude wereldje. Zo zit het gewoon. Het is of het een of het ander. Zie? En dat is wat ik bedoel. God openbaart zijn wil, zijn weg, de raad Gods. Men zou die raad Gods voor zichzelf moeten aanvaarden en dus instappen. Ben ik een zondaar? Zo. Heb ik genade nodig? Zo. En we gaan over tot de orde van de dag. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De bedoeling is dat we inderdaad tot die God gaan. En inderdaad een beroep doen op die genade. Die is voor alle mensen, maar daarom heb je het nog niet. Om het eens met de oude woorden te spreken. Iemand zei me dat van de week. Ik weet niet meer wie of waar. Die zei, had een uitspraak gehoord van. Lees wat er staat. Bekende uitspraak, hoor je wel? Een bekende uitspraak. Johan de Heer, hè? Was dat, hè? Zegt men, hè? Ik weet nooit zeker of het echt Johan de Heer was. Want ik verdenk altijd Hoekendijk ervan. Ja. Dat weet ik. Het is een oude. Toch van Johan de Heer. Lees wat er staat. Geloof wat er staat. En je hebt wat er staat. Zo is het ook. Dat moet je eigendom worden. Het is één ding om te weten dat God iedereen genade aanreikte. Dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Het is een ander ding dat we ook inderdaad die genade aanpakken. Door de Heer daarvoor te danken. En toch is dat laatste noodzakelijk. Want het alleen weten is inderdaad niet voldoende. Nou, hoe dat ook zij, waar het in al die versen om gaat, is dat daar beschreven wordt dat mensen ontrouw waren aan de omstandigheden waarin ze zich bevonden. Dat wil zeggen, zij rekenden niet met die omstandigheden. Toen Israël uit Egypte verlost was, zagen ze de woestijn en zeiden, hier hebben we niks te eten en hier hebben wij niks te drinken. Conclusie, ze sliepen dus. De Heer had hen toch uitgeleid uit Egypte? Langs een wondere weg, of hoe heet zoiets, hè? Door die Schelfzee en noem maar op. Er waren toch wonderen gebeurd waardoor ze daar terechtgekomen waren. De Heer had hen daarheen geleid. Toch niet om hen te laten verhongeren. Als ze zich werkelijk bewust waren van de omstandigheid, dan zouden ze ook geweten hebben dat de Heer zou voorzien in eten en drinken, in leven in het algemeen dus. Nou, daar gaat het om. We moeten gewoon verder. En in onze bedeling is het zo, wij kennen een wereld waarin de Heer geweest is, maar waaruit hij verdwenen is, 19 eeuwen geleden. Nou en, heeft hij ons aan ons lot overgelaten? Nee, want er staat, ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. Hij zou namelijk met zijn licht en dus met zijn geest in onze harten wonen en hoe dat maar heten mag allemaal. Dat wil zeggen, God heeft een weg bepaald, een plan bepaald en wij maken daar deel van uit. En als we dat niet willen en ons daaraan onttrekken, ja, dan verontreinigen en misbruiken en lasteren wij het plan Gods en daarmee God zelf. Nou, dat is waar dit allemaal over gaat. En het sloeg op de lui die uit Egypte verlost waren. Het sloeg op die engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Wel, Israël uit Egypte had ook zijn beginsel niet bewaard, immers. Was niet trouw gebleven aan het werk wat God begonnen was te doen bij hun uittocht uit Egypte. Wel, de engelen waren hun beginsel, hadden hun beginsel niet bewaard. De lui in Sodom en Gomorra hadden hun beginsel niet bewaard, maar hadden andere ideeën omtrent andere zaken, want daar ga ik nou niet meer op in, enzovoorts. En zo is het ook met de mens levend in onze bedeling. God heeft zijn koning gesteld over Sion, een koning die ook inderdaad in gerechtigheid zou heersen, zijn oordeel zou brengen over de wereld en zijn koninkrijk vervolgens, of daardoor zou oprichten. De bedoeling is dat de mens daaraan trouw is. En niet alleen de mens, maar de gelovigen in het bijzonder uiteraard. Maar staat er, er zijn er die daaraan niet trouw zijn, die dus ook hun beginsel verlaten hebben. En het beginsel is inderdaad dat Christus is opgewekt uit de dood, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is het begin. En als men daaraan trouw is, dan leeft men daaruit en verwacht voor de toekomst niet alleen de toorn over de wereld, maar ook de vergelding des loons, heet zoiets, voor de gelovigen. Nou, dat is de gedachte die hier gevolgd wordt, die moet u vasthouden. Dat er mensen zijn die ontrouw zijn aan het plan Gods, die daar zich van afzonderen. Nou, dan komen we terecht in vers 9, maar Michael, de archangel, de aartsengel dus, archangel is gewoon letterlijk het Griekse woord, niet vertaald, maar getranslitereerd of zoiets. De aartsengel lees ik dus altijd maar. Maar Michael de aartsengel, dat betekent de eerste engel en dus de hoogste engel, de belangrijkste. Michael de aartsengel, want er is maar één aartsengel, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hopelijk langzamerhand. Kan er trouwens altijd maar één de hoogste zijn. De aartsengelen, dat is christelijk bijgeloof, christelijke mythe. Michael de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zei, de Heere bestraffe u, een vers wat tot allerlei misverstanden aanleiding heeft gegeven. In de eerste plaats struikelt men natuurlijk toch over iets wat met het onderwerp zelf nauwelijks iets te maken heeft. Namelijk dat Michael streed met Satan om het lichaam van Mozes. Zijn ding. Maar dat is niet eens waar het in het vers echt om gaat. Hoewel het een interessant gegeven is natuurlijk. Maar waar het echt om gaat, is dat deze aartsengel Michael geen lastering tegen de duivel voorbracht, maar zei, de Heere bestraffe u. Dat wil zeggen dat deze aartsengel zich niet boven de duivel stelde, niet die duivel afwees, maar op afstand bleef en zei, niet ik, maar de Heere bestraffe u. Let op dat niet ik. Want dat is de gedachte, de Heere bestraffe u. Hij zei niet, ik straf u, hij zei, de Heere bestraffe u. Hij liet de situatie voor wat hij was. Het ging om een strijd, om het lichaam van Mozes. Je mag aannemen dat Michael die strijd dan toch gewonnen heeft. En anders komt dat nog wel, maar als je het mij vraagt, is het al zover? Ja, dat kan, want dat weten wij zeker. Want na die tijd is Mozes nog ooit eens een keer gezien in een lichaam. Dus ja, ik kan alles ook niet technisch verklaren natuurlijk, maar niettemin had Mozes zijn lichaam weer dan op de beruchte Berg der Verheerlijking. Berucht, omdat er ook zoveel onzin over verteld wordt. Maar laat ik zeggen, de bekende Berg der Verheerlijking, daar is Mozes gezien. En dat zal niet de laatste keer zijn dat hij op deze oude aarde gezien wordt. Maar daar hebben we het straks nog wel over. Het gaat erom dus dat Michael geen oordeel, geen lastering tegen hem voorbracht. Dat wil zeggen, de situatie zoals die was, bleef. Dat namelijk die duivel, of via het Hebreeuws dan de Satan, die positie hield die hij op dat moment ook had. En Michael deed daar niks aan af. Hij zei niet, je hebt er geen recht op, of zoiets. Hij zei niet, wat doe je hier? Of hij zei ook niet, hoe heet het tegenwoordig ook alweer, sinds Goedemorgen Nederland. Oh nee, die kennen ze hier niet. Nee? Maak dat je wegkomt, maar dat heb ik netjes gezegd. Dat zei hij dus ook niet. Hij zei gewoon, de Heere bestraffen u. Toch iemand? Rot toch op, joh. Ja. Ja, weinig plechtig, maar inderdaad, ja. Nee. Je mag aannemen. Kijk, wij, moet eens luisteren, hè. Wij hebben weinig respect, echt waar, we hebben weinig respect voor Satan. Als het goed is, waarom? Omdat wij hem kennen als de overwonnene. Je kent hem toch met die ingedeukte kop. Die vermazzeld is. Nee, daar heb ik geen plechtige woorden voor. Dat is nu eenmaal gebeurd. Daar hebben wij geen respect voor. Hij spartelt wel, hij slaat met zijn staart, maar... Hè? Maar dat was in die dagen toen, in verband met de dood van Mozes, nog helemaal niet het geval. Daar was nog geen overwinning op die Satan behaald. Ik wil zeggen, wij weten dat die overwinning komt. Maar daarom was het er nog niet. En dus wordt Satan, wordt deze duivel met betrekkelijk veel respect behandeld. Als de bekende overdekkende cherub enzovoorts. Jawel. Want per slotverrekening uit de hemel geworpen worden, dat zal wel gebeuren. Hij wordt uit de hemel geworpen, maar dat is ook nog niet gebeurd. En hij is nog steeds de overste van de macht der lucht. Weliswaar heeft hij een gevoelige nederlaag geleden. En als gevolg daarvan zal hij in de toekomst uit de hemel geworpen worden. Wij lachen daar ook min of meer om, eigenlijk. Hè? Want de koning is al lang gesteld boven deze duivel. Maar het was toen nog niet zo. En dus staat er dat Michael zei, de Heere bestraffen u. Hij liet het voor wat het was. Ik moet het meteen zeggen, die situatie is al enigszins achterhaald inmiddels. Maar daar ga ik ook nou nog niet uitgebreid op in. Want in dit vers moeten we maar eens aan de voorkant beginnen. Michael, de aartsengel namelijk. Zal ik het verhaal eens versneld vertellen? Heel snel dan, deze keer. Hè? Dan kunnen we altijd nog wat verder op ingaan. Michael, de aartsengel. Aartsengel, we zeggen de hoogste engel. Dat klopt ook, Michael komen we namelijk tegen als de bijzondere engel en engelenvorst heet zoiets over Israël. En Israël is het eerste onder de volkeren, is het aartsvolk. Het eerste, het hoogste volk. En Michael wordt in Daniël beschreven als een van de eerste engelen die namelijk voor uw volk staat. Ja, daar kom ik straks wel op. Maar in die zin is Michael dus de engelenvorst over Israël. Maar wie is de vorst over Israël? Dat is de Heer Jezus Christus, de zoon van David. Staat hij dan onder Michael, want dat is een engel, Michael. De hoogste engel nog wel. Staat de Heer Jezus Christus onder Michael? Maar kan natuurlijk niet. Nee, want de Heer Jezus is geplaatst ver boven de engelen. Volgens Hebreeën 1 en eigenlijk volgens Psalm 8, maar die is sommigen weer te moeilijk. Maar in ieder geval volgens heel Hebreeën 1. Ver boven de engelen, namelijk aan de rechterhand Gods. Een ander verhaal is echter dat de Messias, de Heer zelf, in de Bijbel zelf beschreven wordt als engel. En dan krijgen we te maken met het vreemde fenomeen dat de God, de onzienlijke God, zich inderdaad manifesteert als deel uitmakend van een wereld lager dan hijzelf. Dat wil zeggen dat God zich openbaart in de gedaante van, maar dat is niet goed in de gedaante van, ik moet zeggen als, moet ik gewoon zeggen. God openbaart zich als engel, in hoedanigheid van engel, God is namelijk engel bij gelegenheid, in elk geval. Want wij kennen in het Oude Testament, maar in het Nieuwe zelfs ook nog, de engel des Heren. En het leuke daarvan vind ik dat nauwelijks bestreden wordt dat dat gewoon de Heer zelf is. Staat dus een paal boven water hoor, overigens. Maar het aardige is dat het ook nooit bestreden wordt. Dat is namelijk een vast gegeven. De engel des Heren is de Heer. De Heer is dus engel. Nou is Michael de hoogste engel. Staat hij dan boven de Heer? Of daaronder? Daaronder kan niet, want dan is het niet de hoogste engel. De engel des Heren is namelijk de hoogste engel. Dat kan niet missen. De Heer is namelijk de hoogste naam die er is. Dus God zelf. In een gedaante die in deze schepping herkenbaar is. Daar gaat het maar om. Er blijft ons dus helemaal niks anders over dan op zijn minst te veronderstellen, verder kom ik nou nog even niet, te veronderstellen dat de naam Michael gegeven wordt aan de engel des Heren en dus aan de Heer zelf. En het enige wat daar tegen in te brengen zou zijn, is dat Michael hier, in die Michael dus, stel nou dat het de Heer is, hè, dan zegt hij, de Heere bestraffen u. En dan zou de redenering bijna in strijd zijn, zo lijkt het, met wat ik juist over het vers verteld heb, dat namelijk de engel, Michael, niet zelf een oordeel uitbracht van lastering over de duivel, maar zei, de Heere bestraffen u, zo van, dat moet een ander maar doen. Dat lijkt dan niet te kloppen. En toch klopt het wel. Want de uitspraak, de Heere bestraffen u, is namelijk ontleend aan het Oude Testament. Niet aan de beschrijving van deze geschiedenis waarbij Michael strijdt met de duivel over het lichaam van Mozes. Maar wel op een andere plaats, namelijk in Zacharia 3. En zelfs de vertalers hebben het erbij gezet, of wie het dan ook waren. Zacharia 3. Daar staat in vers 1 van Zacharia 3. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester. Dat was de hoge priester in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. De hoge priester in de dagen van de verlossing, van de terugkeer. En die heette eigenlijk gewoon Jezus dus. Als het maar Grieks geweest zou zijn, maar het was Hebreeuws, dus heette hij Jozua. Maar hij is een type van de Heer Jezus uiteraard. Staande voor het aangezicht van de engel des Heren. Hij stoonde met Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heren zeide tot de Satan, de Heren schelde u, gij Satan. En dit is wel zo mooi. Want er staat eerst dat hier was de engel des Heren. Tegenover Jozua, die twee samen, Jozua en de engel des Heren, dat is eigenlijk Jezus en de engel des Heren. Daarnaast was het de Satan die daar was om de Heer Jezus, Jozua, te verleiden, dus te verzoeken. Denk je, waren de verzoeking in de woestijn. Maar dan staat er toch de Heren zeiden tot de Satan, wie is die Heren? Dan heb je de engel des Heren en Jozua en de Satan. En nou zegt er iemand iets. En die iemand heet Heren. Wie is dat dan? Dat is niet Satan. Dat is niet Jozua, want Jozua heet hij gewoon Jozua. Zodat de Heren uit vers 2 gewoon de engel des Heren is uit vers 1. Want er staat weliswaar de engel des Heren, de engel van Jehovah, maar van mag je rustig vergeten, want dat bestaat ook al helemaal niet. Je kunt namelijk rustig lezen, ook als je dat wil, als je dat nodig vindt, de engel, namelijk Jehovah, of gewoon de engel Jehovah. Of andersom, Jehovah in de gedaante van een engel. Met het uiterlijk, de gedaante van een engel. Maar het is gewoon de Heer zelf. En die Heer die hier als engel verschijnt, moet dan ook wel aartsengel zijn. Want hij moet de hoogste engel zijn. Als hij engel is, is hij de hoogste. Dat kan niet missen. En aangezien er maar één aartsengel is, en Michael heet, moet het eigenlijk gewoon Michael zijn dus. Maar die zegt, maar er staat, de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. En die uitspraak, de Heere schelde u, gij Satan, dat is de uitspraak die in Judas vers 9 dan wordt geciteerd.
De Heere bestrafte u. Of schuilde u, het verschil zit er gewoon in de vertalingen natuurlijk, hè. Nou, waar het dan om gaat, in elk geval, is dat in Zacharia 3 vers 2 staat, de Heere zeide tot Satan, de Heere schuilde u. Waarom zeg je niet gewoon, ik schuilde u? Omdat die Heer die zegt, de Heere schuilde u, hier verschenen is in de gedaante van engel, en dus in een lagere positie, een lagere hoedanigheid dan die van God zelf. En in de situatie van engel staat hij onder Satan, maar in zijn hoedanigheid van Jehovah zelf staat hij daarboven, waar er nog bij komt, en dat blijkt namelijk uit de rest van dit hoofdstuk, dat we hier moeten denken ook niet aan Jehovah in de dagen van het Oude Testament, maar aan de verheerlijkte Christus, met de naam boven alle naam, de Heere namelijk, in onze dagen, namelijk in de dagen van het Nieuwe Testament. God heeft immers deze Jezus, deze Joshua, gesteld tot Heere en tot Christus. Het is die Heer die inderdaad de Satan zou schelden. Maar de Heer in de gedaante van een engel zegt, de Heere schelde u. En wat de Heer Jezus betreft, die was nog minder dan een engel. Zodat we hier bij elkaar vinden, de Heer die de Satan zou schelden, maar dat is de hoogste. Daaronder in een lagere situatie vinden we de Heer namelijk in de gedaante van engel. De engel namelijk Jehovah. En in een nog lagere situatie vinden we Joshua, want dat is een type van Jezus. En dat is de Heer die zelfs minder dan de engelen geworden was en mens geworden was. En het fenomeen wat ik er straks op doelde, is dus dat die onzienlijke hoge God inderdaad een lagere hoedanigheid aanneemt en daarin verschijnt. Als engel, omdat hij dat is. Niet hij vermomt zich, hij is dat. En daarna verschijnt hij zelfs als mens en zelfs geboren uit de mens. En hij is dan inderdaad mens enzovoorts. Nou, en die hoedanigheden die moeten bij gelegenheid even uit elkaar gehouden worden. Meestal hoeft dat niet hoor, maar het moet bij gelegenheid uit elkaar gehouden worden, omdat die soms inderdaad naast elkaar gezet worden en er wordt een vergelijking gemaakt. En dat is hier ook zo. Je hebt hier de Heere die de Satan zou schelden. Je hebt de engel des Heere die zegt, de Heere schelde u. En daaronder heb je Joshua, Jezus dus, die door die Satan verzocht wordt. Nou, wat we nou in ieder geval vinden, is dat er staat, de Heere zei, de Heere schelde u. Nou, als die Heere nou, die Heere inderdaad is de engel des Heeren en dus aangeduid wordt als Michael, kan het geen probleem zijn. Als hier kan staan, de Heere zeide, de Heere schelde u, dan kan er dus ook een keer staan, Michael zei, de Heer schelde u. Als het dan beide keren dezelfde is, hoeft dat geen probleem te zijn. Dat is namelijk hier in Zacharia zo, dus waarom zou het in Judas dan niet kunnen? In Judas is het trouwens veel makkelijker. Michael zei, de Heer schelde u. Maar het punt is gewoon dat de Heer inderdaad zich openbaart in de gedaante van een engel. Hij is namelijk de engel, hij is de hoogste engel. Als we in het Oude Testament de Heer tegenkomen als engel des Heeren en de aartsengel heet Michael, dan kan het niet anders of de naam Michael wordt als naam gegeven aan die hoogste engel, de engel des Heeren. En je kunt dus ook inderdaad zeggen dat de aartsengel hoger is dan de engelen. Dat betekent uiteraard hoger dan de overige engelen, maar zo is het ook. En als van Christus staat dat hij gezet is boven de engelen, dan sluit dat niet uit dat hij zelf engel is, maar meer dan dat. En daar gaat het om. Dat is ook de strekking van Hebreeën 1. Dat ontkent niet dat hij engel is, maar het bevestigt dat hij boven de engelen geplaatst is.
Ja.
Ja. Ja, ja. Die kwestie van die rechterhand, dat heeft de betekenis die het eigenlijk altijd heeft. Aan de rechterhand wil zeggen dat er een verbinding tot stand is gekomen. Dat er een soort van eenheid is. Hè? We ontlenen dat aan aan Psalm 110. Kijk, je kunt wel zeggen, we hadden de Satan bij voorkeur geplaatst aan de linkerhand. Dat is ook zo. In de symboliek zou je hem links moeten zetten in plaats van rechts. Maar het punt is dat links is altijd het tegenovergestelde van rechts. Maar rechts is niet het tegenovergestelde van links. Rechts is mogelijk zonder dat er van links sprake is. Bij ons hier beneden niet, want wij leven in zo'n wereld van twee. Maar daarboven is het nou eenmaal zo dat rechts bestaat zonder dat er van links sprake is. Het mooie voorbeeld is altijd weer dat van Psalm 110. Een bekende verhaal, even kort hè. Jehovah aan de rechterhand van Adonai. En een paar versen verder. Adonai aan de rechterhand van Jehovah. Het blijft rechts. Want het drukt uit verbondenheid, eenheid. Ik heb het wel eens vaker uitgelegd, het hele begrip rechts of rechterhand. In het Hebreeuws. Kan herleid worden tot van dezelfde soort. Yamin. Van dezelfde soort. Het wordt er vertaald met rechts. Maar dat betekent van dezelfde soort. Zit aan mijn rechterhand wil zeggen, wij zijn van dezelfde soort. Wij horen bij elkaar. Wij zijn één. De Heer Jezus zit aan de rechterhand Gods. En dan hebben wij meteen een plaatje voor ons. Zo van, er zit God aan de linkerhand. Dat kan natuurlijk nooit. He? De Heer Jezus aan de rechterhand Gods. Er zit God aan de linkerhand van de Heer Jezus. Dat geloof je toch zelf niet? Nee, de Heer zit aan de rechterhand Gods. Dat betekent dat hij God is en zit in de troon van God. Dat is de echte betekenis daarvan. Alleen wij denken meteen van rechts, dan is er ook links. Maar dat is dus niet zo. En dat is dus hier in Zacharië 3 ook precies het geval. Als er staat Satan aan de rechterhand van Jozua, wil zeggen dat zij bij elkaar door één geheel geworden zijn op een of andere wijze. En de verklaring daarvoor is simpel, dat Jozua een typisch van de Heer Jezus, die in zijn menswording, want daar gaat het over, de mens, Jezus, die in zijn menswording deel uitmaakte van een stoffelijke wereld die rechtstreeks verbonden is met Satan. De wereld van de stof, het domein van de slang, om dan iemand zijn uitdrukking even voor een ander doel te lenen. En vandaar Satan was aan zijn rechterhand. Ja. Nou, staan aan de rechterhand is niet per definitie heerschappij. Het is wel zo dat de erfgenaam staat aan de rechterhand van de erflater. Dat is waar. En als die erfenis een troon is, dan heeft het met heerschappij te maken. Maar daar moeten we het maar bij laten. En sterker nog, daar moeten we het helemaal bij laten voor deze morgen. Want ja, ik denk, ik hou op voordat die band ophoudt, maar dat is me dan net even niet gelukt. Mijn broer heeft gewonnen. Volgende keer krijg je een langere band van me. Want het is de bedoeling dat we eerst gaan pauzeren. Vanmiddag zal ik dus even een paar dingen aanhalen. Eerst in verband met Michael. Om die snelle redenering toch even wat schriftuurlijk onderbouw te geven. En voorlopig geef ik dan het woord aan broeder Klaas Boersma.